Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dobri utro. Nou, we zitten volkstammen. Dobri utro. Heel goed, ja. Oké. Kijk, we pas je wijntje. Staat u dat ook? Hoe maakt u het? Nee, oké. Dus ik zal het toch maar in het Nederlands doen. Ja. Het verhaal van vandaag is nogal persoonlijk, maar het is uit mijn eigen leven en iets wat mij heel erg, wat voor mij heel erg ingrijpend is, zo wezenlijk. En ik denk dat iedereen dat wel op zijn eigen manier ergens herkent. En het heeft te maken met verlies en met eenzaamheid, ondanks alles, ook zelfs in een relatie of ook als iets verbreekt en met de pijn daarvan. En ik herinner me, omdat er misschien zo gauw gezegd wordt van in de meditatie of in de zen, dan overstijg je het allemaal. Maar ik herinner me een gezegde van Pema, Amerikaanse lerares in het Tibetaans boeddhisme, en die heel openlijk spreekt over het verlies van een ander in haar eigen leven. En dat ze daarvan zegt dat juist door de meditatie, door de inkeer, het niet minder wordt, de pijn, maar meer. Het is een heel diep besef. Maar, zegt ze, het is tegelijk of ik daarin sterker word. Of ik sterker word en het beter aan kan, terwijl, en dat blijft paradoxaal, ik gelijk voel hoe dan juist dan ook mijn tranen komen. Dat ik het kan uiten in tranen. En dat het niet is wat ze vaak zeggen, nou, met tranen is het allemaal opgelost. Nee, dat is niet zo. Maar, zegt ze, ik heb wel in die tranen iets ontdekt. Ik heb in het verdriet en in de pijn en in het afscheid en het verlies en die eenzaamheid iets ontdekt. En daar zou ik iets van, een paar dingen van willen voorlezen. Maar vooral aan de hand van een eigen, iets wat voor mij heel erg ingrijpend geweest is. Ik heb, u weet dat ik ook in Japan geweest ben. En ik heb ooit een Japanse vriendin gehad, Kimiko. Ik heb haar trouwens leren kennen in Leuven, waar ze nogal verloren liep en op een kunstacademie werkte en eigenlijk daar weinig mensen kende. Ze had een beurs gekregen. En ik kwam haar een keer tegen in de stad en ik dacht, ach, dat is een Indonesisch meisje. Dus ik zei, are you from Indonesia? No. Je suis Japonaise. Je suis Kimiko. Oké. En afijn, ze had eigenlijk weinig onderdak en ze heeft dus 2 jaar bij mij gewoond. En dat was, we hadden een verhouding. Maar als enige dochter moest zij onherroepelijk naar Japan terug. En dat heeft ze vreselijk gevonden. En ik kon niet voorgoed naar Japan, want ik had kinderen hier. Dat kon ook niet. En ik kon daar geen baan krijgen. Het was uitzichtloos. En dat is echt een afscheid met tranen geweest. En overigens, ik heb haar na de hand nog wel teruggezien. Ik ben nog een keer naar Japan geweest. Zij is later getrouwd en we hebben elkaar ook toen nog wel ontmoet. Maar laat ik zeggen, in alle eer en deugd. Maar het is alleen maar iets wat verdiept is en wat blijft. Ook al denk ik dat ik in dit leven haar niet meer zie. Maar toen het niet kon en zij terug moest naar Japan, was ik daar zo. Ik heb toen 6 maanden buitengewoon verlof gevraagd. En ik ben naar het klooster gegaan van Sansunim, de Koreaanse zenmeester. En dat heeft mij toen echt gered. En ik zal daar iets van vertellen en ook iets van voorlezen waarom. In de retraite, in de zen, dat was tijdens een langdurige sessie, dan komt er veel los. En eindelijk kwamen toen ook bij mij, ook in de zen, heel veel tranen. Ik ben weggelopen, ik werd teruggehaald. Dat moet kunnen. En ik wou dat ook zeggen in verband met hier. Denk niet dat je, als je moet hoesten of zo, in Korea en in China, en ook in Indonesië heb ik dat geleerd, dan hoest je maar met aandacht. Hè? Of je huilt met aandacht. Maar blijf gewoon zitten, het kan allemaal. Enfin, ik heb dat toen geleerd en ik herinner me dat iemand naar mij toe kwam en die dan vroeg wat er was. Ik heb dat verteld. Ik heb dat verhaal verteld van Kimiko. En toen gaf ze mij een tekst van Rilke. Ik weet niet, Rilke heeft sowieso veel over eenzaamheid geschreven. Ik heb het gedicht al genoemd, Doe Dirich Nicht Sagen. Maar er is ook een gedicht van over dat we zo uniek zijn. Dat betekent, uniek is natuurlijk, dat klinkt mooi. Och, wat ben ik toch uniek. Maar het is ook heel veel eenzaamheid, hè. En dat staat ook in dat gedicht. Niets is vergelijkbaar. Denn wer ist nicht ganz mit sich allein? Ja? Wie is uiteindelijk niet helemaal met zichzelf alleen? Und was ist je auszusagen? Wat kunnen we eigenlijk uitdrukken? En dan komen we iets verder. De volgende regels die zo fundamenteel zijn. En eigenlijk gezegd moeten worden bij elke tijdshow. Und wer zu viel begrijpt, dem geht das ewige voorbij. En voor degene die te veel begrijpt, wil begrijpen, daar gaat het eeuwige aan voorbij. Er is iets wat we niet begrijpen. En vooral denk ik ook in ontmoetingen. Wat het wakker maakt en waarvan je vaak denkt dat het iets onherroepelijks is. Maar waarvan, en dat vind ik het krachtige van Kierkegaard, toen hij zijn geliefde verloor, Regine Olsen, die met een ander trouwde, dat hij daar begon zijn religieuze weg. Voor God is alles mogelijk. In de eeuwigheid zal ik herenigd zijn met haar. Ik weet niet hoe. Ik wil het ook niet weten hoe. Maar ik heb een grenzeloos vertrouwen in wat uitgedrukt wordt in die woorden. All shall be well and all will be well. En zegt hij voor hem, en dat gaat ook bij mij, de diepste geladenheid van geluk of thuiskomen, van heimwee, dat is ontmoeting. Dat is ontmoeting. En sorry dat het ook maar stamelen is wat ik zeg, maar bijvoorbeeld Kimiko is voor mij nog altijd levend gebleven. Niet dat er zoveel foto's van haar in mijn huis staan, maar het is innerlijk. En niet dat het soms ook veel pijn doet, dat je weet, je ziet elkaar nooit meer. Maar hoe dan ook, ik kreeg toen van iemand een tekst uit de 10e elegie van Rilke. En die, sindsdien heb ik die zo vaak herhaald. En ik heb er naderhand, ik kreeg hem in het Engels, of in het Duits geloof ik. Ik heb er ooit een Nederlandse vertaling van gevonden. Ik weet niet van wie het is, maar die zal ik dadelijk ook voorlezen. Ja. Dus dat is wat ik, die tekst die ik kreeg na dat verlies. En door het verdriet en door de pijn en door de tranen er eigenlijk, daar gaat iets open. En dat heb ik niet willen geloven, ook niet toen ik dat hoorde, ook niet toen ik dat de eerste keer las. Maar ik ben het wel blijven lezen. En ik kan zeggen, het is waar. En hoe lang het duurt, dat zal bij iedereen anders zijn. Maar dat er iets is als loutering en dat ik zeg, zelfs voltooiing. Voltooiing zo, hè. Dat eindelijk het tot zijn recht komt. Het gedicht, dat luidt zo. Het is de 10e elegie naar 9 elegieën van wanhoop, van twijfel, van wat hij noemt het grimmige inzicht in het verlies, komt daar iets, dat ik, smeekbeden, mogen ik ooit aan het einde van het lange grimmige inzicht, tenslotte roem en jubel toezingen, instemmend met engelen, dat van de helder, eindelijk helder aangeslagen hamers van mijn hartenklop er niet eens zal verzaken. Dat mijn stromend gelaat mij stralender mag maken. Door dit onopvallende wenen. Dat het mag bloeien. O, wat zal ik hopelijk dan die wanhopige, verdrietige nachten kunnen vereren als iets dat mij lief is. Dat ik jullie, hoe is het mogelijk dat ik jullie ontroostbare zusters niet dieper geknield heb aanvaard. Niet in jullie losgemaakt haar mij er vrijer en totaler aan overgaf. Wat zijn wij? Als mens zijn wij verkwisters van smarten. Wij kijken eraan voorbij. Wij hopen dat het ophoudt. Wij haten de treurige duur. Toch, ja, toch zijn zij echter, juist die donkere periode en die tranen, ons winterbestendig loof. Onze altijd groene maagdenpalm. Eén van de noodzakelijke tijden van ons innerlijk jaar. En niet alleen tijd. Tranen. Het is een plek. Het is nederzetting. Het is legersteen. Het is grond. Oergrond. Het is woonplaats. En dan wat hij later in een andere gedicht zegt. Slechts het verlorene is een eeuwig bezit. Dat lijkt erg goedkoop. Praten over tranen lijkt ook goedkoop een beetje, maar vergeet niet dat in het Tibetaans boeddhisme Kuan Yin onafgebroken weent om het lijden van de mensheid. Er staat trouwens bij, ze houdt het alleen maar uit met haar tranen, omdat ze tegelijkertijd de hemelse muzieken hoort. Meervoud, hè? De hemelse muzieken. Wat dat ook is. Maar uit haar tranen ontstaan in de mythe van het Tibetaans boeddhisme de Tara's, al die vrouwelijke gestalten van compassie. Je ziet dat soms ook afgebeeld, Kuan Yin, en die tranen liggen daar als een soort edelstenen of als een soort eieren. En daar komen al die gestaltes van Tara in voor. Laten we zeggen, dat zijn alle manifestaties van Kuan Yin. Zoals wij dat zingen in de hymne of de sutra van Kuan Yin. Dat zijn wij ook. Dat zijn de wensen die wij ontmoeten. Dat zijn de ontmoetingen die wij hebben, hè. Als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. Dat is het ook. En dat is misschien het krachtigste geluid wat door dat hele gedicht van Rilke heen gaat. Bovendien, het eindigt dit stuk wat ik voorlas met het symbolische opstijgen van een overledene naar het licht. Hoger dan de berg van de smarten, van alle pijn, van alle eenzaamheid. En het ontroerendste is dat er op het einde staat, nee, het is eigenlijk niet ons opstijgen, het is het genadevolle afdalen van dat onuitsprekelijke over ons, waardoor alles verzoend wordt. Ja, ik kan het misschien niet genoeg, maar voor mij was op dat moment dat ik dat hoorde een bevrijding. En ik lees die tekst nog. En sommige dingen vergaan inderdaad nooit. Het is overigens niet alleen, het is natuurlijk niet alleen Kimiko die mij geraakt heeft. Ik herinner me iets van wat mijn pleegmoeder ooit zei en wat mij raakte toen ze haar grote liefde ontmoette waarmee ze later getrouwd is. Ze zei, ik zag in zijn ogen ineens de ogen van Seng An, mijn vroegere Chinese vriendje die overleden was en die er toch nog altijd is. En zij heeft ook altijd gezegd, hoe dieper mijn liefde voor Wol, dat was haar man, hoe dieper ook dat voor dat andere. Ik kan het niet uitdrukken. Is dat verraad aan Wol? Nee. Integendeel, het is op een of andere manier dat ik hem juist meer waardeer daardoor. En dat ik hem eer bewijs daardoor. Maar het lijkt zo tegenstrijdig. Zij kon ook alleen maar stamelen. En misschien is dat het enige wat we moeten zeggen daarover. Ja. Dat gedicht van het Reven, dat u misschien kent, dat is een heel bekend gedicht. En het staat geloof ik in Nader tot U. Dat heeft hij vanuit zijn homofiele aard. Ik ken het van buiten. Het is als het ware ook dezelfde overstijging naar iets eeuwigs of iets goddelijks, naar een doedirigingszaken. Nu weet ik wie gij zijt. Eerst de jongen die ik één keer zag in Woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood, die antwoord zijt, nader tot u. Ik heb dat ooit voor mezelf, ook denk ik 40 jaar geleden, denk in die tijd van Kimiko, ook een beetje anders vertaald. Nu weet ik wie gij zijt. Eerst, ja, lach er maar niet om, maar dat is nu eenmaal zo. Ik heb altijd iets met Azië gehad, van jongs af aan. Vanaf dat ik 8, 9 jaar was, plakte ik al plaatjes in mijn dagboek van Chinese, Japanse, Indonesische meisjes en zo. Dat. Ik weet niet wat het is. Misschien uit een vorig leven. Ik heb ook wel eens gezegd, als ik terugkom in reïncarnatie, en Elsbeth, jij weet het, dan kom ik terug als een Chinese lesbienne. Het is maar dat u dat weet. En dat zal vuurwerk worden, hoor. Dat is zeker. Ja. Maar, ik heb daartoe... eerst dat Chinese meisje dat ik eenmaal zag, ooit, hoe lang voorbij alweer, en daarna al de anderen die ik tegenkwam. Soms ver, soms heel dichtbij. Maar steeds deed het me pijn, alsof iets in mij brak en dan voorgoed verdween. O dood, die antwoord zijt, nader tot u. En misschien is dat van iedereen een diepst verlangen, want ik ben er zo van overtuigd dat wij heel diep in onszelf grenzeloze, diepste jij willen ontmoeten. We kunnen dat vertalen in beelden, maar dat blijven beelden, Kuan Yin of de Shekhina of wat dan ook. Zoekt u in godsnaam maar uw eigen beeld daarvoor uit, hè? Wat u raakt. Ja. Ik heb misschien wel eens verteld dat die grote Russisch, hij was een Fransman, maar in de Russisch-Orthodoxe kerk, Olivier Clément, die atheïst was. Dat ze hem vroegen, hoe bent u tot de religie gekomen? Par la beauté, door de schoonheid. Kunt u een voorbeeld noemen? Oui, les jeunes filles. Dat is ontroerend, hè? Maar dat is echt iets. Dat is, ik weet nog dat ik een tijd had dat ik priesterarbeider wilde worden en met mijn moeder in Indonesië was en dat ik dan altijd maar zo voor me uitkeek, want ik vond, ik mocht daar niet naar kijken. En dat ze zei, Jokske, kijk er nog naar. Ze zijn geschapen om mooi gevonden te worden. Ja. En toen ben ik dus uiteindelijk geen priesterarbeider geworden. Gelukkig maar. Maar ik heb nog een heel mooie regel over, die van toepassing is op die vreemde teksten die wij zingen over Kuan Yin en Prajnaparamita en misschien ook over ons verlangen. En dat is naar aanleiding van een film, ik weet niet of u die kent, The Shape of Water. Kent iemand dat? The Shape of Water, dat gaat over... Ja? Ah ja, is mooi, hè? Is een meisje... Een beetje vreemd meisje wat verloren loopt. En ze is als filmster ook niet mooi op een ontroerende manier. Het is eigenlijk een heel ontroerende manier van haar gezicht en zo. Maar zij werkt ergens in waar ook een groot waterreservoir staat. Maar zij ziet als het ware het gelaat van de eeuwige, het gelaat van ontmoeting ziet zij in het water. Zij ziet op een bepaald moment in het water ook dat gelaat en die persoon. En daar blijft het een mythe voor, daar blijft het een symbolische film voor. Ze verenigt zich met hem samen in dat water tot iets wat boven alles uitstijgt. Ook boven alle vormen. Ook boven die vorm die ze ziet in het water. En daar eindigt het gedicht mee. En die twee laatste regels, die zij opzegt in een prachtig gedicht. Die zijn ook voor toepassing als wij die... soms zo vreemde teksten over Kuan Yin, over de Shekhina enzovoorts horen. Unable to perceive the shape of you, you met een hoofdletter, wij die niet in staat zijn om te ervaren jouw vorm. I found you all around me. Ik vind je toch, ondanks dat ik je niet kan vatten, hè, dat is net als dat gedicht van Rilke, omdat ik je nooit kan vatten, ben je daar? Hè? Ben jij overal om mij? Your presence fills my eyes with love. Jouw aanwezigheid, die onvatbare aanwezigheid, vult mijn ogen met liefde. It fills me with tears. Het vult mij met tranen. It humbles my heart. Het maakt mijn hart ootmoedig. For you are everywhere. Want jij, met een hoofdletter, bent overal. In all the numberless encounters. In this, my life. In al de talloze ontmoetingen hier in mijn leven. In all the you's, you, apostrof S, in al de jijen die ik tegenkwam. Wij gaan daarmee weer terug de stilte in.